Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom op onze lange tocht op Bedevaart met Maria. Uit de vele uitzendingen hebben jullie al kunnen vaststellen hoe Maria constant meewerkt aan de vele evangelisatiegolven door de eeuwen heen sinds de komst van Christus. En ik herhaal het, niet alleen via de grote bekende verschijningen, maar ook in stilte, zoals in het leven van vele verkondigers, zoals de traditie, de overleveringen ons mededelen. En alzo overliepen we al vele levens van heiligen, waarbij hun grote gehechtheid aan Maria in het oog springt. En we waren al een tijdje aangekomen in de 12e eeuw en we blijven er nog deze keer stilstaan. Wat dachten jullie om even het kanaal over te steken naar Engeland, 12e eeuw? En daar woonde een zekere Thomas Becket. Hij werd geboren in Londen op 21 december 1118 als zoon van een rijke Normandische koopman genaamd Gilbert en van een zekere Mathilda, gekend als een devote moeder. Volgens een andere legende zou de moeder een Saraceense prinses zijn geweest die zijn vader tijdens een bedevaart naar het Heilig Land had ontmoet. Dit tussen haakjes, het kan historisch niet bevestigd worden. Thomas Becket studeerde in Parijs, Bologna en Auxerre theologie en rechten. Het is geweten dat hij een sterk en beslist karakter had met grote praktische intelligentie. Bij zijn terugkomst in Engeland, na zijn studies, waren zijn ouders ondertussen overleden. Hij werkte voor eerst als klerk bij de sheriff van Londen en bewees er zijn grote bekwaamheid. Hij werd omschreven als een sterk gebouwde, levenslustige jongen, sportief en zijn vrije tijd doorbrengend met het jagen met een valk. Maar hij was ook gekend als zeer onstuimig. Zo is er het verhaal waarbij tijdens de jacht de valk naar een eend duikt. Maar de valk komt in zijn vlucht in de rivier terecht en dreigt te verdrinken. Deze valk was zo waardevol voor Thomas dat hij zelf in de snel stromende rivier sprong. Maar hij dreigde terecht te komen in een draaiende molen. Maar plots stopte de molen, wat hem het leven redde. Na zijn functie bij de sheriff van Londen komt Thomas Becket op 22-jarige leeftijd terecht, gedurende 11 jaar, aan het hof van de toenmalige aartsbisschop van Canterbury, Theobald van Beck, een vriend van zijn vader, die in Thomas heel veel zag. Deze aartsbisschop liet zich trouwens graag omringen door jonge intellectuelen. Thomas leerde als vertrouweling van de aartsbisschop de achtergrond van het kerkelijke en uiteindelijk ook het politieke leven en zowel op nationaal als op internationaal vlak. Zo vergezelde hij de aartsbisschop in 1143 op een reis naar Rome of naar het concilie van Reims, enzovoort. Deze kennis en ervaring zou hem van groot nut zijn in zijn latere leven. In 1154 werd de nieuwe, populaire koning Hendrik II gekroond. En deze jonge vorst zocht een bekwame rijkskanselier, een soort van eerste minister. De 22-jarige vorst raadpleegde aartsbisschop Theobald en deze stelde hem Thomas Becket voor, een raad die deze koning ook opvolgde. Want koning Hendrik II stond in zijn tijd voor een gigantische taak. Maar daarbij kwam ook dat hij een rusteloze, impulsieve persoonlijkheid had, waardoor hij zijn temperament niet steeds in bedwang kon houden. De historici vermelden hoe Thomas en de koning echte vrienden werden, zelfs boezemvrienden, alter ego's. Er staat geschreven: zij waren één van hart en ziel en alles ten voordele van het koninkrijk, want Thomas Becket was een voortreffelijke rijkskanselier. De loopbaan van deze kanselier was er een van ononderbroken briljantheid, waarbij hij aanspraak maakte om geteld te worden onder de meest eminente staatslieden. Anderzijds was Thomas Becket toch ook gekend als iemand met eerder weinig intieme vrienden. Op 18 april 1161 sterft de aartsbisschop van Canterbury, Theobald of Beck. Meer dan een jaar later, op 2 juni 1162, de zaterdag na Pinksteren, wordt Thomas Becket tot priester gewijd en de volgende dag geïntroniseerd als nieuwe aartsbisschop ter opvolging van zijn leermeester, de overleden Theobald. De koning was in het volste vertrouwen dat Thomas, nu als priester en aartsbisschop, een even gehoorzame dienaar zou zijn als tijdens zijn ambt van rijkskanselier. Maar de koning vergiste zich.
Sweet star of the sea.
Beste luisteraars, we waren begonnen met het leven van de heilige Thomas Becket te overlopen in de helft van de 12e eeuw. Hij had het dus gebracht tot rijkskanselier, een soort van eerste minister van de koning van Engeland, Hendrik II. En zoals vermeld waren hij en deze koning boezemvrienden. Na het overlijden van aartsbisschop Theobald, bij wie Thomas 11 jaar in dienst had gestaan, wordt onder invloed van de koning Thomas Becket de nieuwe aartsbisschop van Canterbury, dus van Engeland. Alzo wordt hij dus op 2 juni 1162 tot priester gewijd en de volgende dag geïntroniseerd als de nieuwe aartsbisschop. En zoals ik reeds zei, de koning had dus het volste vertrouwen dat Thomas nu als priester en aartsbisschop een even gehoorzame dienaar zou zijn als toen hij rijkskanselier was. Maar de koning vergiste zich. Luister maar. Nauwelijks geïnstalleerd als aartsbisschop nam Thomas Becket resoluut zijn ontslag als kanselier en vestigde hij zich de Canterbury Cathedral. Bovendien voltrok zich een grote innerlijke verandering in Thomas' religieuze levensstijl. Van een wereldlijk staatsman werd hij nu een ascetisch kerkman. Dit was zo een grote tegenstelling dat het voor sommigen zelfs ongeloofwaardig overkwam. Thomas volgde van nu af aan de regel van Benedictus en nam dagelijks deel aan het koorgebed, vierde met grote ernst de Eucharistie en bestudeerde veel de Heilige Schrift. Een grap deed in die tijd de ronde, namelijk dat de koning een soldaat had veranderd in een aartsbisschop. Maar Becket was uiteindelijk ook vooruitziend geweest met zich zo radicaal uit de politieke wereld te trekken. Hij wist heel goed dat de koning op de dood van zijn voorganger, aartsbisschop Theobald, gewacht had om kerk en geestelijkheid te brengen onder het wereldlijk recht. De koning wenste rechtspraak over de geestelijken. En inderdaad, nog geen 2 jaar later, in 1164, onderwierp de koning de kerk aan zijn macht met de constituties van Clarendon. Thomas Becket verklaarde zich eerst, na enige aarzeling, akkoord. Maar kort hierna kwam hij hierop terug tot ergernis van de koning. Uiteindelijk de nieuwe aartsbisschop koos in al deze zaken de zijde van de paus. En het betekende een onherstelbare breuk met de koning, alhoewel Becket door middel van gesprekken en brieven wel pogingen deed om deze breuk te helen. De koning zon op een manier om Becket als publiek figuur weg te krijgen en beschuldigde hem van financiële onregelmatigheden tijdens zijn kanselierschap. Alzo werd Thomas Becket gedagvaard, maar hij beriep zich op de paus. Enkel de paus kon rechtspreken over een kardinaal. Het ging zo ver dat de koning beslag liet leggen op de inkomsten van de zetel van Canterbury en tevens benoemde hij als nieuwe aartsdeken een tegenstander van Thomas. Thomas Becket vreesde uiteindelijk dat de koning heel Engeland tot één grote gevangenis voor de geestelijkheid zou maken. Hij excommuniceerde een aantal medewerkers van de koning, zoals later ook tijdens zijn ballingschap enkele bisschoppen die aan de kant stonden van de koning. Maar uiteindelijk zat er niets anders op dan te vluchten naar het vasteland, waar hij verbleef in de abdij van Pontingi. Hij kreeg de steun van paus Alexander III, wel beperkt, want deze paus bevond zich toen zelf in zware problemen met de Duitse keizer en met een tegenpaus. Thomas besloot na 6 jaar ballingschap het geding tussen hem en de koning, hoe dan ook, uit te strijden, en hij keerde naar Engeland terug. Op dinsdag 1 december 1170 landde Thomas Becket op de Engelse kust van Kent en deed op 2 december zijn glorieuze intocht in Canterbury, waar de klokken van de kathedraal luiden vanwege de terugkeer van de aartsbisschop. Direct na zijn terugkeer preekte Thomas voor de geestelijkheid in het kapittelhuis met als hoofdthema: wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomende. Volgens de Hebreeënbrief, hoofdstuk 13, vers 14. In Londen liep het volk massaal te hoop om hem te zien. Hij vormde zelf nog een aantal kinderen onderweg van Londen naar Canterbury. Op kerstdag, vrijdag 25 december, preekte Thomas in een stampvolle kathedraal over vrede op aarde voor mensen van goede wil. En de historici vermelden: hij was zeer gevoelvol in het eerste deel van zijn preek en zijn gehoor was in tranen toen hij eraan herinnerde dat er onder de aartsbisschoppen immers al een martelaar was en dat er wellicht spoedig een ander zou zijn. Hij verwees naar een eerdere aartsbisschop van Canterbury, de heilige Alfegus, 11e eeuw. Een ander getuigenis is van iemand die de homilie van Thomas Becket had aanhoord, en hij omschreef hem als fel verontwaardigd, vurig en stoutmoedig. Zijn gezicht was dat van een leeuw. Tijdens deze kerstdagen had de koning Hendrik II aan tafel uitgeroepen: zal dan niemand van die lafaards die van mijn tafel eten mij verlossen van die woelzieke priester? Zo gebeurde het dat op 29 december 1170 vier Normandische ridders deze verzuchting van de koning over Thomas Becket letterlijk opvatten en afreisden naar Canterbury. De morgen van diezelfde dag ging aartsbisschop Becket, na de mis te hebben bijgewoond, de altaren van de kathedraal nog eens langs, zoals zijn gewoonte was. Om 3 uur in de namiddag ontving hij de vier ridders, die toen ongewapend waren en die zo pas aankwamen, voor een gesprek in zijn bisschoppelijk paleis. De ridders poogden Thomas te overhalen de kant van de koning te kiezen en vooral ook om de excommunicaties op te heffen. Maar Thomas Becket gaf niet toe en verzekerde hen met klem: voet voor voet zult gij mij vinden in de strijd des Heren. En bij het vertrek van de ridders voegde hij er nog aan toe: weet wel dat ik niet terugkeerde om te vluchten en dat ik mij niet bekommer om uw dreigementen. Om 5 uur in de namiddag, het uur van de vespers, keerden de ridders, thans zwaar bewapend, terug naar de kathedraal en vermoorden er Thomas Becket, in gebed verzonken, in de kathedraal. Hij stond aan het altaar, gewijd aan de heilige maagd Maria. Thomas worstelde eerst wat tegen, maar toen hij zag dat de dood niet te vermijden was, boog hij zijn hoofd en sloot zijn handen in gebed: ik beveel mezelf toe aan God, de heilige maagd en de heilige patroons van deze kerk.
O Lord, how heavy thy honor is to bear.
Thank you.
De dood van aartsbisschop Thomas Becket was ongetwijfeld de grootste gebeurtenis in de religieuze wereld sinds het begin van de kruistochten. En het veroorzaakte een enorme schok. De verslagenheid na de moord was in die tijd zeer groot, zowel in Engeland als in gans Europa. Ook het feit dat de primaat van Engeland vermoord werd in zijn eigen kathedraal, een kathedraal die immers steeds een vrijplaats tegen geweld betekent. Daarbij kwam dan nog het gerucht dat de moord gebeurde in opdracht van de koning. Maar na zijn marteldood werd hij in de ogen van het volk nog een belangrijker figuur dan dat hij ooit tijdens zijn leven was geweest. Zo werd hij reeds 3 jaar na zijn dood op als woensdag 21 februari 1173 door de toenmalige paus heilig verklaard. Thomas Becket gold en geldt nog steeds als toonbeeld van onkreukbaarheid, die zelfs voor de koning niet opzij ging waar het een hoger goed betrof. Van koning Hendrik II is geweten dat hij nog een eilbode, Nicolas de Camargue, had gezonden om het drama te voorkomen, maar die kwam te laat. Men neemt algemeen aan dat de droefheid en de rouw van de koning oprecht waren. Wel werd koning Hendrik II op 12 juli 1174 gedwongen om in de kathedraal van Canterbury aan het graf van Thomas Becket openlijk en op een zeer vernederende wijze boete te doen voor wat de 4 ridders in zijn naam bedreven hadden. Alzo liet Hendrik II zich in de crypte van de kathedraal door 4 monniken geeselen. Het graf van Thomas Becket groeide uit tot een van de drukste bedevaartsplaatsen van Engeland. Maar een 350 jaar later, in 1538, werd koning Hendrik VIII, die aan de oorsprong lag van de afscheuring van Rome en het ontstaan van de Anglicaanse kerk, zo geobsedeerd door die verering, dat hij de schrijn van Thomas' relieken in de Theems liet gooien. Tussen haakjes, Thomas' gebeente zou in 1888 teruggevonden zijn, maar historici betwijfelen de echtheid hiervan. Beste luisteraars, tot zover het martelaarsleven van de heilige Thomas Becket, gewezen eerste minister en daarna aartsbisschop van Canterbury. Jullie zullen zich uiteraard terug afvragen waarom deze getuigenis in de reeks van Op Bedevaart met Maria. En zoals reeds met verscheidene levensverhalen, staat er niet zoveel vermeld over, als het ware, een bezoek van Maria. Maar het staat er toch. In de overlevering wordt vermeld dat Thomas Becket de genade had om verscheidene keren Maria te zien. De eerste verschijning, volgens de overlevering, greep plaats op de leeftijd van 20 jaar. Ons lieve vrouw verscheen hem omgeven door een aura van licht en liet aan Thomas een rode soutane zien, symbool van priesterschap en martelaarschap. In een andere verschijning verscheen Maria hem als de 7 vreugden of zaligsprekingen van het paradijs. Maria zei hem: "Jij groet me elke dag voor mijn 7 aardse vreugden. Maar voor de vreugden die ik heb in de glorie van het paradijs, groet je me niet." En Thomas Becket antwoordde haar: "Dame, indien ik die vreugden zou kennen die u hebt in het paradijs, dan zou ik er u vroom voor groeten. Daarna openbaarde Maria hem de 7 hemelse vreugden. Spijtig genoeg, meer staat er niet vermeld. Nu, in een heel oud gebedenboek vond ik de 7 aardse vreugden van Maria, namelijk de aankondiging door de engel Gabriel, de geboorte van Jezus, de aanbidding door de wijzen, de terugvinding van Jezus in de tempel, de verrijzenis en de hemelvaart van Jezus en de neerdaling van de Heilige Geest. In een ander boek spreekt men ook over het bezoek aan Elisabeth en de ten hemel opneming van Maria en tenslotte de kroning van Maria, maar dat is dan toch een gekende hemelse vreugde. Zo, beste vrienden luisteraars, weer een zoveelste voorbeeld hoe Maria stil maar toch onophoudelijk meewerkt en duwt aan de verkondiging van het geloof.
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue, Marie. Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié, par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée. Je vous salue, Marie. Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie, mon Dieu, par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix les fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qui traîne. Je vous salue, Marie. Par les quatre horizons qui crucifie le monde, par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pied, par ceux qui sont sans main, par le malade que l'on opère et qui jeûne, et par le juste mis au rang des assassins. Je vous salue, Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'onté, par le baiser perdu, par l'amour redonné et par le mendiant retrouvant sa monnaie. Je vous salue, Marie.
Beste luisteraars, ik stel voor onze bedevaartsroute te vervolgen. We steken het kanaal over vanuit Engeland, doorkruisen een stuk van Frankrijk, Zwitserland en komen zo aan in het noordelijke deel van Italië, toch in vogelvlucht bekeken. We bevinden ons op de grens van de Italiaanse provincies Belluno, Vicenza en Treviso in de regio Veneto. Misschien duidelijker, de plaats die we gaan bezoeken ligt een 100 kilometer ten noordwesten van Venetië. En daar, tussen de rivieren Brenta en Piave, ligt de Monte Grappa, een 1775 meter hoge berg die deel uitmaakt van de Dolomieten. Voor wielrenners is de Monte Grappa een enorme uitdaging. Vanuit de stad Bassano del Grappa, aan de voet gelegen, tot de top moeten over een afstand van nog geen 30 kilometer 1500 hoogtemeters overwonnen worden. En vooral in de eerste 8 kilometer en de laatste kilometers die het zwaarst zijn. Het wordt beschouwd als een van de mooiste beklimmingen in Italië en onder andere gekend uit de Ronde van Italië. In deze omgeving won ook ooit onze Eddy Merckx in 1974 voor Moser en Gimondi. Er is ook jaarlijks een fietstocht van Bassano naar Monte Grappa, die in 2010 voor de 70ste keer is doorgegaan. Fare il Grappa, de Grappadoen, is dan ook een van de obligate uitdagingen voor iedere lokale wielertoerist. Bijvoorbeeld onderweg bij de Ponte San Lorenzo in de afdaling kan je gesigneerde foto's van Gino Bartali en Marco Pantani vinden. Dit allemaal ter info van de wielerfanaten onder jullie. Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd er hevig gevochten rondom de Monte Grappa en vielen er duizenden slachtoffers. In de jaren 30 heeft men hiervoor een enorm monument en ossuarium op de top gebouwd, waar rond de 12.000 Italiaanse en 10.000 Oostenrijkse soldaten rusten. Maar ook 9 jaar later, tijdens de Tweede Wereldoorlog, zouden er echter nog 500 slachtoffers op dezelfde berg vallen tijdens de jacht van de nazi's op verzetstrijders. Op de hellingen van de Monte Grappa, op een 500 meter hoogte, heb je de stad Crespano del Grappa. Vandaag telt het een 4500 inwoners. En in het noorden van deze stad, iets hoger opgelegen, bevindt zich het heiligdom van de Madonna del Covolo. Covolo is het plaatselijke dialectwoord voor grot. Maar voor we verder gaan, stel ik voor te luisteren naar een ontspannend plaatselijk volkslied, La Canzone del Grappa.
Yeah.
Beste vrienden, we bevinden ons dus in het noorden van Italië, 100 kilometer ten noordwesten van Venetië, aan de voet van de 1775 meter hoge Monte Grappa, een deel van de Dolomieten. Zoals ik dus zei, op een 500 meter ligt de stad Crespano del Grappa en erboven het heiligdom van de Madonna del Covolo, van de grot. Wat is er daar gebeurd? We bevinden ons nog steeds in deze 12e eeuw en wel op 24 maart 1150. Een doof, stom, jong meisje uit Crespano hoedde er de schapen op een weide. Er stak een hevige storm op en zij schuilde zich in een grot en was in gebed gezonken. En plots zag ze een prachtige dame in een licht zo verblindend dat ze haar ogen moest sluiten. De dame naderde haar en legde haar handen op een van de schouders van het meisje. Het meisje werd genezen en Maria vroeg haar de plaatselijke priester naar hier te brengen om hier te graven in de grond. Men zal dan, zo legde Maria haar uit, een marmeren beeldje ontdekken die in een plechtige processie moet gedragen worden naar de kerk. Tevens vroeg Maria om hier een kapel te bouwen. En het meisje slaagde erin de priester en vrijwilligers te overtuigen om er te komen graven. Tijdens het graven hoorde men plots een metalen geluid. Men stootte op een bronzen klok. Maar binnen in de klok lag het beeldje die Maria uitbeeldde, staande met het kindje Jezus op haar linkerarm. En zijn kleine handjes streelden Maria. Tevens is er, nog vandaag, langs de weg een bron, de Trebusi, waarvan het ontstaan ook, door de overlevering, wordt beschouwd als een wonder van Maria. Ik haal nog enkele historische feiten op. Dus de eerste kapel gaat terug naar de helft van de 12e eeuw op vraag van Ons Lieve Vrouw. 300 jaar later in 1541 en nogmaals in 1605 werd het heiligdom nog meer uitgebouwd. Het heiligdom die er nu staat is van aanvang 19e eeuw, die de oude kerk behield tegen de rots met een rotonde met een atrium ondersteund door 8 ionische zuilen. In 1844 werd de huidige weg aangelegd met de hulp van vele vrijwilligers uit verscheidene landen. In 1845 viel een rotsblok op het heiligdom en vernietigde de sacristie en de pastorij. Het beeld bleef intact. En zoals reeds vermeld, ten zuiden van het heiligdom is er de miraculeuze waterbron. En tenslotte, in de weg naar het heiligdom werd in 1943 in de 3 laatste kilometers de 15 taferelen van de rozenkrans afgebeeld. Plechtige vieringen zijn er op 25 maart, de aankondiging aan Maria, Paasmaandag, de laatste dag van de maand mei, het bezoek van Maria aan Elisabeth, 15 augustus, Maria Hemelvaart, 8 september, geboorte van Maria, 8 december, de onbevlekte ontvangenis van Maria en 21 november, de opdracht van Maria in de tempel. En nog een kleine info voor onze luisteraars die er ooit op vakantie zijn in Italië. Jullie kunnen deze bedevaart steeds combineren met een mooie natuurwandeling, want het heiligdom is de startplaats van vele excursies, waaronder natuurlijk de top van de Monte Grappa. En uiteraard, zoals bij aanvang verteld, ideaal voor de echte wielerfanaten. Beste luisteraars, tot zover deze informatie over La Madonna del Covolo, ten noorden van Crespano del Grappa, aan de Monte Grappa in de Dolomieten, in het noordelijke deel van Italië, en om nog duidelijker te zijn, op een 100 kilometer ten noordwesten van Venetië.
Esperanzas que se han muerto a nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor, el gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor.
María, tú que velas junto a mí, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, madre, enséñame.
Beste vrienden, we verlaten het mooie Italië en keren terug naar Engeland. Maar deze keer niet Canterbury, helemaal in het zuidwesten, boven Dover aan het kanaal. Maar in Engeland aangekomen reizen we een goede 450 kilometer naar het noorden. Een 30 kilometer boven York ligt Byland Abbey, de Byland Abdij, of toch wat er nog van overblijft van deze Cisterciënzer Abdij. Het werd gesticht in 1134 door de monastieke congregatie van Savigny en werd later overgenomen in 1147 door de Cisterciënzer Orde. Het verhuisde een vijftal keer, omwille van discussies met vier in de nabijheid gelegen andere gemeenschappen, om dan tenslotte in 1177 in Byland terecht te komen. Alleszins in de 14e eeuw was het bekend als één van de drie schitterende lichten van het noorden. En ook weer werd het in 1538 opgeheven door Hendrik de VIII. De ruïnes zijn er dus nog vandaag te bezoeken. Voor zover dit kort woordje over de abdij van Byland. Vanuit deze abdij van Byland werd in 1145 de abdij van Jorvaal opgericht. Een 50 kilometer meer naar het westen. Ook Deze abdij kende een grote bloei. En ook deze abdij werd dan weer opgeheven in 1537 door koning Hendrik VIII en kwam alzo in verval. Daarbij werd trouwens de laatste abt, Adam Sedbar, opgehangen, omdat hij had deelgenomen aan de genaamde Bedevaart van Genade. Dit was een populaire beweging in York en omstreken uit protest tegen Hendrik VIII, die zich afscheurde van de katholieke kerk en waarbij dus alle ordes werden opgeheven. Ook van deze abdij van Jorval blijven de ruïnes over. Waarom vermeld ik deze beide abdijen, dus van Byland en Jorval? Omdat beide een rol spelen in de volgende gebeurtenis uit het jaar 1150. 12 monniken, onder de leiding van abt John Kingston van de abdij van Byland, vertrokken op bedevaart naar het Maria-heiligdom van Jorval. De eerste nacht, in een dorpje, had de abt in een droom een visioen. Hij zag zichzelf in de abdij van Byland en zag een dame, nobel gekleed met een overtreffende schoonheid. Aan haar linkerhand hield ze een kleine jongen vast. De jongen, Jezus, plukte een takje van een kleine boom die in de binnenplaats stond van het klooster. En dan verdwenen beiden plots. Na deze gebeurtenis zetten de abt en de monniken hun weg verder, maar na een tijd wisten ze niet meer welke richting uit te gaan. De abt stelde voor om allen samen het breviergebed te bidden. En tijdens het gebed verschenen opnieuw ons lieve vrouw en Jezus, en de abt smeekte hen, hen te begeleiden op de juiste weg naar Jorval. En volgens de overlevering richtte Maria zich tot haar zoon en vroeg hem: Lieve zoon, uit liefde voor mij, wees een gids voor deze broeders. Het kind haalde het takje naar boven die hij geplukt had uit de boom van het klooster en zei tot de broeders: Volg mij. De broeders volgden hem, wandelend door ruwe en harde wegen zonder enige moeilijkheden. Op een bepaald ogenblik vlogen een aantal kleine vogeltjes, zo wit als sneeuw, neer op de tak die het kind vasthield en zij zongen de hymne Benedicite omnia opera Domini Domino. De broeders werden zo stevig aangemoedigd en kwamen toe aan een wild, onontgonnen plaats. Daar plantte het kind zijn tak met de zingende vogels in de aarde met de woorden: Hier zal God binnenkort worden aanroepen en aanbeden. Toen zagen de broeders het hele land als overdekt door één grote boom met zingende vogels. Daarna verdween het kind. Abt John Kingston kwam wakker uit het visioen. En getroost vervolgde hij met zijn medebroeders de tocht naar Jorval. Deze monniken waren allen in het wit gekleed en de mensen onderweg vroegen zich allen af waar deze mannen in het wit naartoe gingen. De abt hoorde iemand antwoorden: Het zijn monniken op weg van Byland naar Jorval. Iemand anders staarde naar het firmament en de sterren en zei, alsof hij een openbaring had ontvangen: Deze goede monniken komen op het goede ogenblik en zullen op korte termijn veel welvaart bereiken. En abt John was zeer verheugd bij deze woorden. De overlevering vermeldt verder dat dit verhaal bij iedereen was gekend. En het werd alzo steeds verder verteld. En inderdaad, de abdij van Jorval, die toen werd gesticht, werd samen met de Byland-abdij een zeer bloeiend centrum van geloof in de twee volgende eeuwen. Zo, beste vrienden, dat was een kort bezoekje in de streek van York in Engeland. Ik hoop dat jullie het ook deze keer interessant vonden om Maria te volgen in haar actieve maar stille medewerking in de christelijke geschiedenis. En we gaan afsluiten met, wat dachten jullie, het lied dat de vogeltjes zongen op de tak die Jezus vasthield volgens deze laatste overlevering. Benedicite omnia opera Domini. Uiteindelijk, het wordt gezongen of gebeden elke zondag tijdens de lauden in het breviergebed. Het is een lofprijzing uit het boek Daniël, de lofprijzing door de drie jonge vrienden van Daniël die de marteldood ondergaan. We gaan luisteren naar de versie van een zekere Niokai, maar met de Engelse tekst. Loof de Heer, alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. En daarna, als afsluiter, kunt u nog luisteren naar een mooi Marialied. Hoe kan het anders? Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Of the Lord, bless ye the Lord, praise the man, magnify him forever. O ye angels of the Lord, bless ye the Lord, praise the man, magnify him forever. O ye heavens, bless ye the Lord, praise the man, magnify him forever. O ye sun, moon, and stars, bless ye the Lord. Praise the man, magnify him forever. O ye winter and summer, bless ye the Lord. Praise the man, magnify him forever. O ye night and days, bless ye the Lord. Praise the man, magnify him forever. Oh, let the earth bless the Lord. Yea, let it praise the man, magnify him forever. Oh, ye seas and flocks, bless ye the Lord. Praise the man, magnify him forever. Oh, ye that move in the waters, bless ye the Lord. Praise the man, magnify him forever. O ye fowls of the air, bless ye the Lord. Praise the man, magnify him forever. O ye beasts and cattle, bless ye the Lord. Praise the man, magnify him forever. O ye children of men, bless ye the Lord. Praise the man, magnify him forever. O ye servants of the Lord, bless ye the Lord. Praise the man, magnify him forever. O ye souls of the righteous, bless ye the Lord. Praise the man, magnify him forever. O ye holy and humble men of heart, bless ye the Lord. Praise the man, magnify him forever. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. As it was in the beginning, is now and ever shall be.
Child, you're holding is the great